Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De Pantelitsch podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
For me, they can have just lot of goals, lot of fun and some other things.
5-0 wordt het in Amsterdam en nu. Nu is de 36e landstitel binnen.
Kluivert, ja! Kluivert, 1-0.
Ja! 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 Nu moet Real de 100 maken.
Een hele goede dag. Een gloednieuwe editie van de Pantelitsch podcast. Niet de wedstrijdeditie, maar de reguliere editie. Ook niet met de vaste hoofdrolspelers, zoals bijvoorbeeld Lars of Kevin. Vandaag met Jan en Bart. Jan, hoe is het ermee?
Ja, prima. Rustig weekendje, hè?
Nou,
en met jou?
Ja, met mij gaat het ook prima. Ik ben net terug van vakantie, dus heerlijk genoten. En ja, Ajax was dit weekend helaas niet. Het is toch altijd dan toch wel een saai weekend, vind ik dat altijd. Want dan moet je ineens allemaal dingen doen waar je normaal een excuus voor hebt. En ja, het is afgelopen. Oktober is tot een einde gekomen en... Ja, maand met wisselvallige resultaten, Jan.
Ja, zeg maar, zeg dat maar gerust, ja.
Ja, we hebben er al denk ik genoeg over gezegd. Ik heb afgelopen week Ajax-Liverpool zitten kijken. Ik heb daar geen wedstrijdeditie van opgenomen. Ik vond nog steeds, en daar blijf ik bij, de eerste half uur vond ik echt een van de betere half uurtjes van dit seizoen. Alleen daarna stort het in en dat zegt iets over de mentale staat van dit Ajax en hoe broos het is, het vertrouwen.
Ja, absoluut. Ja, daar kan je niet anders, niks anders van maken.
Nee, nou goed, we gaan er niet te lang bij stilstaan. We hebben al genoeg gedaan. Dus geen wedstrijd afgelopen weekend voor Ajax. En Ajax zou het eigenlijk opnemen tegen Vitesse. Dat is oorspronkelijk gepland. Maar deze wedstrijd wordt nu ingehaald op woensdag 9 november. Omdat Ajax dan wat meer tijd heeft ook zich voor te bereiden op Rangers van vanavond. Is dat wel handig geweest, Jan?
Ja, achteraf is het natuurlijk eigenlijk lachwekkend. Maar op het moment dat het is aangevraagd, zal dat niet zo zijn geweest. Nee. Kijk, als je vandaag nog had moeten spelen voor overwintering in de Champions League, dan waren die dagen welkom geweest. Maar nu, ja, is het natuurlijk een beetje overbodig geweest.
Ja, nee, precies. En ik had liever gezien dat ze gewoon even weer het vertrouwen terug konden voetballen. En dat moet je nu bij Rangers gaan doen. Ja, dat ik geef het je te doen. Maar goed, we gaan er zo verder dieper op in op die wedstrijd. Even het laatste nieuws. Gisteren werd bekend dat Ajax de koopoptie van het huurcontract van Mohamed Iatare niet gaat lichten. Dat kwam bij mij niet geheel als een verrassing. Wel het moment, zo vlak voor een Ajax-PSV bijvoorbeeld. Wat vind je daarvan?
Ja, compleet logische gang van zaken natuurlijk na alles wat er gebeurd is de afgelopen maanden. Hij maakt op Instagram al een poosje niet meer de indruk volledig voor zijn laatste kans te willen vechten.
Nee. Ja. Ik vind het heel dubbel. Van de ene kant denk ik, ja, dikke pech. Je hebt je kans gehad. Aan de andere kant blijf ik het eeuwig zonde vinden, want in potentie is het echt een fantastische speler. Alleen, het leek dit begin van het seizoen leek je het gevonden te hebben. Toen had ik echt goed gevoel erover. En toen is het weer misgegaan.
Ja, weet je, dat stukje wat je soms dan in de media ziet, en dan heb ik het niet over de Juice-kanalen, maar dat is dan natuurlijk het zichtbare deel. Er is natuurlijk ook heel veel gebeurd wat niet zichtbaar is, dus je hoort van alles in wandelgangen. Maar ik denk dat we wel kunnen concluderen dat deze jongen gewoon een mentaal probleem heeft. Waardoor hij uiteindelijk niet geschikt is op dit moment voor topvoetbal. En of dat nog komt, is maar de vraag. Maar het is doodzonde, want iedereen die voelt voetballiefde voor Mo Iatare natuurlijk.
Ja, absoluut, absoluut. Ik ben het helemaal met je eens. En ja, alleen talent is niet genoeg. Dat is weer zo'n cliché natuurlijk. Maar ja, je moet ook de randvoorwaarden in jouw leven moeten dermate op orde zijn. Dat je dat ook kan, dat talent kan benutten volledig. Ja, daar is geen sprake van. Ik bedoel, wat je zegt in de wandelgangen, hoor je heel veel. Nou, mocht daar maar 20% van waar zijn, dan is het nog heel erg. Dus ja, het valt allemaal niet mee. Ik weet niet of we nou weer alles er doorheen moeten gaan halen.
Nee, maar wat er allemaal gebeurd is. Ja, wat wel belangrijk is denk ik dat deze... je hebt gewoon te maken ook met een mensenbrein die nog vrij lang doorgroeit. En voordat het remmetje erop zit voor bepaalde beslissingen. Dat duurt bij sommigen wel een poosje. En ik denk dat hij toch wel vrij impulsief nog in het leven staat.
Ja.
Dat is helaas.
Dat is zeer jammer. Verder, Ajax had geen andere keus. Het was natuurlijk... Ja, je voelde het al aankomen. Ik bedoel... het heeft nog lang geduurd, vind ik, ergens. Hij kreeg geen rugnummer. Dat vond ik al eigenlijk een zeer belangrijk teken. Na die goede voorbereiding.
Ja, dit was wat ik bedoel, tijdens die voorbereiding ook. Op een gegeven moment maakt hij dan die twee fantastische goals. En dan geeft hij een interview daarna. Dan denk je, nou, dit gaat het worden. En eigenlijk op het moment dat je dat dacht... Nou, hebben we nooit meer een positieve noot over hem kunnen melden.
Nee. Ja, het blijft jammer, het blijft bijzonder. Alleen maar verliezers, denk ik dan. En ik vond ook dat in de media wordt nu een beeld geschetst, of werd een beeld geschetst over dat Ajax vooral een lange neus naar PSV wil trekken. Ik heb dat nooit zo echt ervaren. Ik denk dat Ajax oprecht dacht van, hey, PSV is niet gelukt. Misschien in een gloednieuwe omgeving, met andere spelers, andere mensen om zich heen, dat het misschien wel lukt. Het is gewoon helaas niet gelukt, is de conclusie.
Ja, inderdaad. Ja. En ik denk dat ik vind het een volkomen logische gok die Ajax heeft gedaan.
Ja.
Ik snap ook dat PSV'ers die nu een lange neus halen, snap ik ook heel goed.
Ik begrijp dat best. Ja. Want ja, kijk, die waren natuurlijk ook als de dood. En dan snap ik wel. Het laatste wat je wil is dat een toptalent, wat het bij jou niet lukte om het te halen, bij de grote concurrent wel gaat halen. Dat is natuurlijk een doemscenario. Dus dat snap ik. Dat leedvermaak snap ik ergens nog wel. Ik vind voor die jongen nog steeds heel erg jammer.
Ja, ik hoop dat hij toch nog ergens bij FC Utrecht of bij Antwerpen of toch nog een kans krijgt en een pakt. Maar ik zie het somber in voor hem.
Kan hij met Daley Blind mee naar Antwerpen? Dat was toch jouw idee?
Ja, nou ja, je zou eigenlijk voor hem wensen dat hij gewoon uit zijn huidige omgeving weggaat. Ik bedoel, alleen op wilskracht gaat hij dit niet redden. Hij moet de situatie om hem heen veranderen. En dat wordt lastig, denk ik.
Nou, we gaan het meemaken. Jan... Dit eerste seizoenshelft, deze is er bijna alweer, zit er alweer bijna op. Er zijn nog maar 4 wedstrijden te spelen. En ik denk dat we wel kunnen stellen dat de komende 2 wedstrijden het finale examen voor Schreuder wordt of die nog trainer zal zijn na de winterstop.
Dat denk ik ook. Er zijn natuurlijk de afgelopen weken heus wel gesprekken gevoerd. En die zullen ook gevoerd gaan worden als het nou de komende 4 wedstrijden niet lekker gaan.
Ja, want je hoort, dat sijpelt door vanuit de bühne, zeg maar. Dat bij Ajax ook niet iedereen meer even tevreden is over hoe Schreuder dingen aanpakt. Je merkt ook dat er heel veel chagrijn is. Wat mij zelf heel erg opvalt is de emoties op alle lagen binnen de vereniging Ajax... dat die erg hoog zijn. Hamstra had een interview van de week waar ik niets van begreep. De persconferentie van Schreuder. Ik snapte de emotie. Maar als de emotie gaat regeren, ja, dan ben je eigenlijk al te laat. Bij Hamstra was dat afgelopen weekend hetzelfde. Ik bedoel, hij kreeg kritische vragen over de transfers. Dat lag zeker genuanceerder. Daar geef ik hem helemaal gelijk in. Alleen, ik zou daar nooit zo op reageren. Want dan kom je alleen maar als verliezer uit.
Nou, dat is, ik snap zijn emotie wel. Hè? Ik bedoel,
Dat is wat ik zeg. Ja, ik snap zijn emotie. Maar hoe je daar dan mee omgaat, is 2-2. Ja.
Nee, maar als hij zegt, weet je hoe vaak Ajax heeft overwint het afgelopen 10 jaar. Dan geef ik hem helemaal gelijk in. En dan zullen we het straks waarschijnlijk ook nog wel even over hebben. Over het verwachtingspatroon. Dat is dan misschien ook wel idioot hoog. Maar het is een reflex die je vaker ziet bij mensen. Dat op het moment dat er een kritische vraag wordt gesteld en het gaat slecht. Dan geven ze de situatie en de omstandigheden de schuld. En je zou graag wat meer zelfkritiek willen zien.
Ja, dat. En het is ook niet goed voor, hè, voor je eigen marketing. Want mensen prikken daar doorheen en gaan dan toch jou een bepaald zeikertje noemen. En dat zo kwam je wel een beetje uit dat interview. Terwijl ik hem inhoudelijk inderdaad... Ja, was ik best wel met heel veel punten met hem eens, weet je wel. Het is allemaal een stuk genuanceerder. En die blessures waren er ook. Dus alleen, ja, hoe ga je daarmee om? Kijk, als je ziet hoe Overmars dat deed, dat was toch totaal anders. En die had ook absoluut niet alleen maar voltreffers. Laten we wel wezen. Ik bedoel, ik kan een heel mooi lijstje opnoemen van absoluut. Overmars wat allemaal niet gelukt is. Dus miskopen, er is geen één technisch directeur in de wereld die alleen maar toppers binnenhaalt. Alleen, ja... Ik heb, moet eerlijk zeggen, Jan, bij mezelf ook zand in de ogen laten strooien. Ik dacht de eerste twee weken, ik denk, nou, we hebben hier alleen maar voltreffers binnengehaald. Ja, daar moet ik toch van terugkomen. Dit moment. Hè. En dan nog vind ik, je mag de tijd nemen.
Zeker weten, absoluut. Maar daar had ik het met Lars ook al over. Het is natuurlijk ergens vreemd dat als Schreuder al zijn zegje heeft gedaan op een emotionele manier, laten we het zo zeggen, dat Hamstra eigenlijk precies hetzelfde doet. Dat was nergens voor nodig.
Nee, en de voetbalwereld, het opportunisme, kom mij af en toe wel de keel uit. Zowel negatief als positief. Een paar weken geleden was Ten Hag bijna ontslagen. Martinez, dat was de kleinste centrale verdediger van de wereld. Dat werd nooit iets bij Manchester United. Die kwamen niet bij van het lachen. Nou, we zijn nu een week of vier verder. Ik hoor vandaag iedereen roepen dat Martinez de beste aankoop is in jaren van Manchester United. Dat hij misschien wellicht de nieuwe aanvoerder wordt. Ten Hag is een wonderdokter. Gary Lineker vindt het ineens de man die het op de rit heeft gezet. Dingen kunnen ook snel veranderen, hè? Positief en negatief. Wij waren bijvoorbeeld heel positief over Schreuder. Ja, dat verandert dan ook snel. Ik vind nog steeds dat je hem nog niet helemaal kan beoordelen op hoe het nu is gegaan.
Nee, ik zit, terwijl je dit allemaal opstond, zit ik ook nog even dus na te denken in wat voor tijd we leven. Hè? Want je ziet toch wel dat er een acteur aan tafel te vertellen hoe het allemaal met coronabeleid moet. En datzelfde heb je bij Ajax ook wel. Ja. Dat je denkt, ja, er worden nu dingen gezegd, terwijl je er eigenlijk bijna helemaal niks van af weet. Dus even rustig blijven en een beetje genuanceerd blijven denken. Tegelijkertijd denk ik dat wij kijken er zelf samen meestal vrij genuanceerd op terug. Of kijken we genuanceerd naar bepaalde dingen. En ik weet ook niet in hoeverre je daar deze mensen mee helpt. Want je wil wel vooruit. En je moet dus ook kritisch uiteindelijk wel kunnen zijn naar bepaalde processen.
We gaan over de toekomst van Ajax en de organisatie gaan we het zo nog even hebben. Jan, we gaan even eerst een zijstapje doen naar de wedstrijd van vanavond. Ajax tegen de Rangers in Glasgow. Ajax is bijna zeker van overwintering in de Europa League. Ze mogen zelfs nog met 4 doelpunten verschil verliezen. Ja, kijk, ik durf nooit meer te zeggen dat gaat niet fout. Maar ik durf ik ga het nu wel zeggen, dit gaat niet fout. Dus Ajax wordt gewoon derde. Ik hoop wel dat ze een fatsoenlijke wedstrijd op de mat leggen. Dat zijn ze ook verpleegd. Ik bedoel, Rangers zijn geen toppers. Dat hebben we gezien in de wedstrijd in de arena. Ook tegen de andere teams. Daar moet je wel van kunnen winnen, denk ik. Dus ik hoop wel dat ze gewoon winnen en een prima wedstrijd op de mat gaan leggen. Lars is in Glasgow. Maar heb jij überhaupt zin in deze wedstrijd, Jan?
Ja, ik heb altijd zin in een wedstrijd van de Ajax. Want het is altijd weer een kans om te laten zien dat er groei in zit. Dus Rangers zal ongetwijfeld een mooie een sfeer zijn vanavond. En alle reden om een mooie wedstrijd van te maken, toch?
Ja, nee, precies. Dus ik ben echt benieuwd wat het gaat worden. Dan is het belangrijk, hoe gaat het ingevuld worden met betrekking tot de opstelling? Nou hebben wij van tevoren hierover gesproken. Nou, wij weten dat er in ieder geval een aantal wijzigingen aan zitten te komen. Maar wij hebben zoiets van, moeten wij onze vrienden van Rangers al slimmer maken dan dat ze zijn? Dat vinden wij toch niet.
Nee, zullen we maar niet doen, hè?
Nee. Maar er gaat wat gewisseld worden. Dat is één ding wat ik wel kan melden. En we zullen straks zien wat dat dan precies is. Of dat ook daadwerkelijk is wat wij eerder te horen hebben gekregen. Dat is op zich wel al opvallend. Misschien ook dat er spelers rust krijgen in verband met PSV. Dat zou natuurlijk ook nog een reden kunnen zijn, Jan.
Dat lijkt me de voornaamste reden als er wat wordt gewijzigd. Ja. Misschien dat hij gewoon even bepaalde accenten anders wil zien. Maar voor de rest neem ik aan dat hij vooral zijn keuzes maakt op basis van de wedstrijd tegen PSV.
Ja, dat denk ik ook. Kaplan is terug. Dat is denk ik ook goed. Onze Turkse centrale verdediger. Die alleen Turks spreekt overigens. Daar gingen toen geluiden over dat hij echt maanden eruit zou zijn. Zijn zaakwaarnemer, die had ik toen gecontact. Die zei al van dat het mee zou vallen. Dat hij binnen 2-3 weken terug zou zijn. Dat is achteraf ook wel gebleken. iets langer wellicht. Maar hij is redelijk snel terug. Dus het is acht al met al meegevallen. De verhalen op de toekomst van de mensen die met hem bezig zijn, die zijn zeer positief.
Ja, laten we het hopen. Ja. Ja, dit zou toch wel heel prettig zijn als je naast Bessie toch ook nog een
andere...
Ja, ja.
Ja, want die heb je wel nodig, Jan. Ik bedoel, als hij het is, zou het mooi zijn. Maar anders, ja, dan je mist echt voetbal achterin.
Nou ja, weet je, en ik was eerder ook echt wel heel enthousiast altijd over Sanchez. De vorige Sanchez, de Colombiaan, die bij ons in dienst was. Maar aan de bal was het toch ook altijd dat hij problemen kon geven. En dat zag je vooral in die finale tegen United. Ja. Ja, als je Bessie hebt, dan moet je eigenlijk meer voetbal omheen hebben. Anders dan is het lastig om hem op te stellen.
Ja, ben ik met je eens. Ja, als je nou kijkt zo naar die Champions League campagne van Ajax. Als je nou een cijfer daarvoor moet geven, Jan.
Nee, dan is het echt heel laag. Dan wordt het gewoon echt een 3. Want ik vind gewoon, je bent totaal kansloos geweest tegen Liverpool en Napoli. En dat zijn wij natuurlijk al jaren niet meer gewend. Want de afgelopen jaren hebben we wel in ieder geval een vuist kunnen maken. Ja. En nu niet. Ja, ik weet niet hoe jij het hebt ervaren, maar...
Nou ja, ik denk ook een 3 of een 3 dat een mooie weergave is. Als je het over een schaal van 10 hebt. Ja, het is gewoon verschrikkelijk. Op een half uurtje na thuis tegen Liverpool ben je in die 4 onderlinge wedstrijden met Napoli en Liverpool echt totaal kansloos geweest. Dan heb je een record aantal tegendoelpunten gekregen. Ja, het is zeer matig. We hebben het ook vaak over de verdediging. En we moeten ook zeggen, de aanval heeft ook niet geleverd. Dat mogen we ook wel concluderen. Ik bedoel, afgelopen week ook. Je kunt ook gewoon een half uur met 2-0 voorstaan. Als het meezet. Je hebt 200% kansen gekregen. Die liggen er dan niet in. Ja, dan worden fouten achterin nog erger. Natuurlijk, omdat je zelf niks scoort.
Precies, maar ik heb mezelf ook nog de vraag gesteld van, was het nou veel beter geweest als Anthony er nu nog bij was geweest? En dat denk ik niet, want daarvoor is de organisatie wel dusdanig matig gebleken. Bij corners, maar ook op het moment is het al moeilijk genoeg om de ploeg gewoon bij elkaar te houden en als eenheid te laten functioneren. De onderlinge afstanden
precies. Zijn echt totaal uit balans. Het voetballend vermogen vanuit achteruit is uit balans. Zo kun je nog wel dingen opnoemen. Kijk, Bergwijn en Tadic, die speelt altijd op 80-70%. Want ze kunnen allebei 100% zijn op linksbuiten. Maar op een andere positie worden 20-30% minder. Ja, Bergwijn op rechts, ik vind ook niet geweldig, laat ik het dan zo zeggen. Al met al, Jan, werk aan de winkel, ook op de transfermarkt.
Ja, zeker. Maar ik ben in het geval van een Bergwijn. Ik heb het argument de afgelopen week ook nog wel eens voorbij zien komen. Dat eigenlijk is hij te duur om hem niet op zijn favoriete plek te zetten.
Ja, 100%.
En als dat je argument is, hè, en als je dan echt puur vanuit geld gaat denken en denkt van deze investering moeten we ooit terugverdienen en misschien wel winst opmaken, dan zal Bergwijn waarschijnlijk wel de man zijn die je toch nog uiteindelijk op links moet gaan zetten. Ja. En dan zul je voor Tadic een andere positie moeten gaan vinden.
Ja. Nou ja,
wellicht, hoe zie jij dat?
Ja, ik ben het helemaal met je eens. En,
moet je zo ook gaan kijken? Ja, vind je uiteindelijk moet je vanuit geld gaan denken?
Nou ja, kijk, de investering. Tadic ga je geen geld meer vervangen. Dus daar hoef je het niet meer voor te doen. Tadic denk ik wel een belangrijk aandeel in het elftal. Maar zeker na dit seizoen, dan moet je vol voor Bergwijn op linksbuiten gaan. Ik bedoel, dat is je toekomst. Dat is het kapitaal. En dat is dan jammer voor Tadic. Daar moeten we dan iets anders voor vinden. Of in de luwte, of weet ik veel. Maar ja, uiteindelijk moet je wel door gaan selecteren. Even los van al het sentiment en wat die vaars heeft betekend. Maar je moet ook deze keuze durven maken. Ik weet nog wel, jaren geleden, dat Barcelona op hun toppen ineens Eto'o en Ronaldinho verkocht. Dat iedereen zei van, wat zijn die dan doen? Maar dat was eigenlijk een perfect doorselecteermoment.
Ja, die moet eigenlijk op de piek van de prestaties moet je ze zien
en
te verkopen.
Kijk, en Ajax heeft vorig jaar gekozen om de spelers net eronder te verkopen. Martinez, Anthony, maar de twee verdettes te laten blijven. Die dan meteen ook weer een stuk minder zijn geworden. Ja, daar betaal je nu ook wel de prijs van. Want we kunnen wel concluderen, alle statistieken ten spijt. Dat je met Blind en Tadic, dat is een aflopende zaak.
Ja, en ik weet je, ik zei vorige week ook samen in gesprek met Lars dat ik ook denk dat je nu naar een afscheid van Blind moet gaan toewerken en aan het eind van het seizoen hem het beste kunt laten gaan naar Antwerpen. En dat is natuurlijk wel met pijn in het hart, want je ziet dat hij aan de bal nog allemaal betekent. Maar voor de komende jaren zie ik geen rol meer voor hem weggelegd.
Nee, ik heb dat sentiment zelf niet zo sterk. Ik Ajax staat bovenaan. Dat is het belangrijkste. Het gaat om Ajax en ook om de lange termijn. En dan moet je soms impopulair arbitraire beslissingen nemen. Die tegen je supportershart ingaan. Ja, die zeker. Tegen het sentiment ingaan. Ja, en dat is ook gewoon het afscheid nemen van Blind en Tadić. Dat gaat een keer gebeuren. Alleen je, als je dat niet op tijd doet. Ja, dan hou je jezelf in de houtgreep. En dat is wat nu al een beetje aan de hand is. Want Schreuder moet elke week weer passen naar meten hoe die twee gaat laten functioneren.
Ja.
Maar ja, Brobby is een twijfelgeval. Ik sluit niet uit dat Tadić vanavond in de spits staat. Dus dat zou nog wel eens leuk kunnen worden.
Nou, het zou wel heel interessant zijn. Want Kevin die was natuurlijk vorige week ook wel kritisch op dat Brobby er voortijdig uitging. En mocht hij nou vanavond nou niet starten, dan zou het misschien wel een teken kunnen zijn dat hij inderdaad nog net niet helemaal fit genoeg is.
Nee, dat is hij niet. Want dat waren ook de geluiden. En dat is dan hetgeen wat ik met Brobby heb. Ik denk van ja jongen, word nou eens een keer topfit. He, van de ene kant denk ik ook, ik hoop niet dat hij meegaat met het WK. Want dan kan hij mooi die maand gebruiken om aan zichzelf te werken en aan zijn fysiek. Om dan na de winterstop voor Ajax volledig fit tweede seizoen zelf te kunnen spelen. Want ik vind het een fantastische spits in wording. Het is een groot talent. Hij heeft heel veel wapens. Alleen, hij is nooit fit. 100%. Dus dat ja, is lastig. Ja. Je weet altijd dat er één wissel is voor Brobby. Ja, dat is wel vervelend als trainer.
Ja, en ik, wat dat betreft snap ik Schreuder, die natuurlijk wel al die data ook nog tot zijn beschikking heeft, ja. Dat je dan af en toe op de rem trapt voor hem.
Hey Jan, kleine voorspelling vanavond. Wat wordt het?
Nou ja, ik denk dat Ajax 1-3 wint. Want ik vind Rangers, tegen PSV maakten ze al geen indruk en daarna is dat gevoel alleen nog maar minder geworden. En ja, jij?
Ik denk 1-2. Kleine overwinning. Tekenen mee voor.
Toch nog een paar miljoentjes mee pakken dan.
Zo is het. Hey Jan, we hebben ook een nieuw dingetje in de reguliere podcast. Dat heet Mokum's Memories. En onze fijne collega Tamar Terpstra werd ontvangen door Ajax-lid Alex Klusman op zijn kantoor. En daar gaan we nu even naar luisteren.
Mokum's Memories. Alex, hallo.
Hey, hallo.
Fijn dat we langs konden komen.
Ja, vanzelfsprekend.
Het was niet moeilijk je te vinden, moet ik zeggen.
Maar door het shirt?
Ja, door het shirt.
Ik denk seizoen 2003, 2004, vermoed ik.
Oké.
Okay. Met alle handtekeningen van de spelers.
Maar het is niet het enige. Ik zie nog een hele hoop andere dingen. Ik zie nog een mooie foto.
Mooie foto van Christian Kivou met schaal in zijn hand bij het concertgebouw.
En daar nog wat een foto van een jeugdteam.
Dat is een jeugdteam waar mijn zoontje in speelt.
Ook Ajax.
Ook Ajax, ja.
Dan zie ik nog een hele hoop boeken, vlaggetjes.
Ja.
Ik maar zie hier daar één vlag voor, uitsteken. Ja,
ja. Precies. Hier, voor deze vlag kwam je.
Dit is hem, hè?
Ja, ik kan schokkend ervaren worden. Dit is de vlag van de halve finale thuiswedstrijd Champions League 2018-2019. Ajax Tottenham.
Maar jij vindt hem wel mooi,
ik vind hem heel mooi, omdat het hele mooie herinneringen bij mij naar boven brengt. We stonden op de brink of the final. 2-0 voor bij rust. En daarna weten we volgens mij allemaal hoe het geëindigd is. En toch kies ik deze vlag uit, omdat het voor mij symbool staat voor dat hele seizoen. Dat gekke seizoen in de Champions League. Met wedstrijd tegen Real.
Ja! 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 Nu moet Real de 100 maken!
Tegen Juve.
Het is de licht! Het licht! De licht, de licht, de licht!
Tegen Bayern.
Mazraoui doorgelopen! Ja! 1-1! Het is 1-1!
Benfica.
Mazraoui!
Maar dus ook tegen Tottenham.
Met dit team, dat kan niet zijn dat we de finale niet halen. Dat winnen we sowieso.
We gaan de finale winnen!
Ja, gaan we het halen!
Finale winnen!
We gaan hem halen, hoor!
We gaan ze pakken! We gaan ze pakken! Madrid, here we go!
Zat je al met je...
Ja, ik ben nog in de... Bij rust stonden 2-0 voor. En toen kwam er iemand op de tribune tegen die ik kende. En die zei, we zijn er. Finale. 2-0. Er kan niks meer misgaan.
De Spurs zijn weg. Door Hakim Ziyech.
Het was een seizoen waar alles lukte en alles goed ging. Dus ik had dat gevoel ook wel. En ik denk dat de spelers misschien ook wel een beetje hadden.
Wat maakte die selectie zo speciaal?
Ik denk het plezier dat ze hadden met elkaar. Weet je, volgens mij was dit ook het seizoen dat Frenkie de Jong bij de laatste wedstrijd die hij speelde, ik denk de Graafschap uit,
ja.
tegen de scheids riep wel de blessuretijd erbij trekken. Want ik wil zo lang mogelijk spelen.
Kijk, wel even blessuretijd. Ik wil zo lang mogelijk voetballen, ja?
Volgens mij was dat een beetje wat het seizoen kenmerkte. Dat iedereen er zin in had, iedereen vrienden was met elkaar en onwijs veel plezier had. We verloren. Het was natuurlijk onwijs dramatisch.
Tottenham
gaat naar de finale van de Champions League. In de allerlaatste seconde storten alle Ajaxiden ter aarde. Het is een nachtmerrie. Het is een absolute nachtmerrie.
Mensen om me heen die aan het huilen waren. En toch was het eigenlijk 2 minuten na dat laatste fluitsignaal werd het weer heel bijzonder. Omdat de spelers maakten een ereronde of een ronde. En het publiek herpakte zich heel snel en ging keihard zingen, klappen, juichen. En dat vond ik heel bijzonder en was voor mij een afsluiting van een heel mooi Champions League seizoen. Dus die vlag, in plaats van hem te verbranden, te verscheuren en achter te laten, heb ik hem meegenomen. En er staat hier, ligt hier onder mijn bureau op een speciaal plekje.
Oké, we kunnen het moment helaas allemaal nog goed herinneren van Alex Jan, met pijn in het hart.
De vader van Nick Klusman uit de Ajax onder 15. Het is mooi hè, dat je dan zo Ajax ziet bent en dat je zoon dan ook nog zo bij Ajax
speelt. Dat is toch een droom voor iedere ouder, zou je zeggen.
Ja, maar of je nou punten scoort met deze herinnering, die had ik liever gewoon uit mijn geheugen gebannen. Ja. Maar het hele seizoen beschouwend, dat wil je natuurlijk nooit meer vergeten. Dus,
dat snap ik.
Ja.
Deel jij hetzelfde gevoel als Alex, het gevoel van trotsheid?
Ja, het is, als je aan die wedstrijd denkt, dan denk je aan die teleurstelling. Maar weet je, dat applaus achteraf vergeet je er nog wel eens. Maar ja, dat...
Daar kwam bij mij pas weken later eigenlijk.
Ja, en dat voelt wel, als ik terugdenk aan het seizoen, wel als één groot applaus.
Ja, ik weet toch dat mijn vriendin, toen nog vriendin, in paniek... Een vriendin van haar belde, die zei van... ja, mijn man ligt hier lang uit op de grond in de woonkamer. En toen zei haar vriendin, ja, die van mij ook. ik was echt... je kon mij opvegen.
Ja, ik weet nog dat ik tijdens de rust... ik zat naast mijn zwager en een vriend van ons... en die zeiden tegen elkaar van... ja, stel je nou eens voor dat er nog 2-3 wordt. en ja, ik vergeet nooit meer dat moment dat hij er gewoon invliegt. Dat je gewoon alle drie tegelijk... Nee, dat was één grote...
Ik had vroeger elke week was ik chagrijnig als Ajax verloor. Dat is een beetje, als je ouder wordt, slijt dat een beetje. Ook sinds de kinderen denk ik dat het een beetje is. Maar ik had toen in 2015 met die wedstrijd bij de Graafschap. Toen ben ik na de wedstrijd naar bed gegaan. Daar was ik helemaal klaar mee. Toen was ik ook helemaal klaar met Frank de Boer. Kan me nog herinneren. omdat die Milik eruit haalde terwijl gescoord moest worden. En dat had ik ook met Spurs, die wedstrijd. Ik heb toen 's nachts amper geslapen.
Ja, ik ook. Ik bedoel, die adrenaline zit natuurlijk al super hoog na zo'n wedstrijd. En ik vind het sowieso dan vaak moeilijk om in slaap te komen. Maar deze wedstrijd was natuurlijk...
Ja, en ook omdat het gewoon niet verdiend was. Dat vond ik ook nog eens.
Nee, zeker
niet.
Verdienden
het om die finale te halen. Goed. Dat is waar eenmaal, zeggen ze dan. Ik word dan weer een beetje weemoedig.
Het is zo uniek. En die kans, we zien het nu ook weer. Hoe lang het dan misschien nog kan duren voordat je ooit nog een keer dichtbij zoiets komt. Je moet misschien daarna streven dat je dat 1 keer in de 10 jaar een beetje dichtbij komt. Maar dan moet je wel weer lang wachten.
Ja, precies. Hopelijk komen er nog betere tijden. Dan gaan we ooit nog een keer die finale halen en weer wellicht nog winnen. Wie weet. Jan, omdat er geen wedstrijd was afgelopen weekend van Ajax, misschien ook goed om even nog naar de toekomst te kijken. En zeker ook met betrekking tot de organisatie bij Ajax. Wat kunnen we daar de komende jaren van verwachten, denk jij?
Ik denk zoals het op dit moment staat qua poppetjes, vind ik het gewoon eigenlijk aan de lichte kant. Dus je zou... er een zwaar gewicht bij willen hebben. Maar dan is er ook meteen wel weer de grote vraag. En ik denk dat de KNVB die vraag misschien al een beetje beantwoord heeft de afgelopen week. Is zo'n zwaar gewicht er in Nederland? Hoe zie jij iemand?
Nee, ik zie ook geen zwaar gewicht in Nederland. En ik ben ook weer bang dat ze bij de usual suspects uit gaan komen. Het helpt ook niet mee dat de 2 andere grote clubs van Nederland ook een TD zoeken. PSV zoekt er een en Feyenoord zoekt er een. Dus dat helpt niet mee. Dus die gaan in dezelfde 5 kijken. Al denk ik, als iemand kan kiezen tussen die 3 clubs, dat je waar is te kiezen. Want de mogelijkheden natuurlijk veel hoger dan bij de andere 2. Ik heb nog steeds het idee dat Danny Blind het wordt. Dat was al een eerste spinsel een jaar geleden, tussen mij en Branko Balvos. Maar volgens mij gaat het dat gewoon die kant op. Want ik zou niet weten wat het moet worden.
Maar ook Danny Blind is geen zwaargewicht.
Nee, hey, luister, ik ben totaal geen fan van het feit dat hij TD wordt. Nee. Ik vind wel namelijk, stel Schreuder wordt ontslagen. Het gaat mis tegen, nou Rangers gaat niet mis, maar het gaat mis tegen PSV. Je wordt de PSV weggetikt in de arena, ik noem maar wat. Mm-hmm. Nou, dan is Schreuder onhoudbaar. Dan kan ik nog lullen als Brugman, maar dan is het klaar. En dan hebben we na de winterstop een nieuwe trainer. Ik vind dat je moet eerst een TD aanstellen.
Je moet eerst een TD aanstellen,
je
denk ik ook.
Je moet eerst een TD aanstellen. En die moet vervolgens, of het nou Danny Blind wordt, Fred Grim, weet ik veel wie het wordt. Die moet de trainer aanstellen, zodat die vertrouwensband er meteen is. Dan moet die nieuwe TD moet met de scouting gaan zitten. Zorgen dat die vertrouwensband weer op orde is. De TD is ook de man waar de RVC het vertrouwen in moet krijgen. Dat is echt de belangrijkste speel die gevuld moet worden. Want er is chagrijn vanuit het technisch duo richting de RVC. Er is chagrijn vanuit de scouting richting het technisch duo. De trainer is chagrijnig over de scouting. En zo kunnen we doorgaan op dit moment. Hè? Dus het belangrijkste is, die TD, dat is de spin in het web. Die moeten komen en dan gaan vanzelf al die lijntjes beter functioneren.
Ja, dan moet je wel een sterke TD hebben. Ja. Hè? Een zwaargewicht ook weer. Want als dat niet zo is, je moet iemand eigenlijk die volledige duidelijkheid brengt over de waarom-vraag, de hoe-vraag en de wat-vraag. En als je dat niet kunt,
dat kan Danny Blind denk ik wel.
Ja, denk je? Ik zou dan bijvoorbeeld wel misschien fijn vinden als Louis van Gaal misschien nog naast hem zou op kunnen treden. Als
dat
zo iemand.
Zou ik zelf, ben ik daar ook, zou ik er ook geen voorstander van zijn. Maar Danny Blind is wel iemand, kijk, Danny Blind is natuurlijk ook geen achterlijke. Dat is wel een Ajax-man. En die heeft, hoe je het went of verkeerd, goed schiks of kwaad schiks, overal rondgelopen bij Ajax. Dus hij weet hoe de hazen lopen. Hij weet hoe de lijntjes lopen. Dat weet hij allemaal wel. Dus ik denk dat hij dat hij wel mensen allemaal zo aan elkaar kan binden. Alleen zakelijk en houdelijk gevoel van de juiste keuze maken op de transfermarkt en spelerszaken. Ja, dat heb ik echt geen idee of die dat kan.
Nee, maar dat is voor ons niet te beoordelen. Ik heb geen idee wat zijn visie bijvoorbeeld is over een organisatie. Ik heb echt geen idee. Nee. En dat maakt het zo moeilijk om dit soort dingen te beoordelen.
Ja, ik vind het zelf. Ik vind Danny Blind als, kijk, Overmars, waarvan ik communicatief niet sterk. Dat heeft Danny Blind beter voor elkaar. Danny Blind zit ook al jaren weer bij Ajax. Weliswaar een andere rol, dus kent de organisatie. Er zijn ook zeker wat pluspuntjes op te noemen. Ik zou liever voor een andere TD gaan. Iemand die in ieder geval zakelijk, voetbalinhoudelijk zichzelf bewezen heeft op de markt.
Ja,
dat is lastig. Ik zelf, maar ja, Overmars komt niet meer terug. Hè? Dat ship has sailed, zeggen ze dan.
Ja,
dat zie ik ook niet meer gebeuren. Je hoort daar langzaam wel mensen, hè, die dan zeggen van, ja, hoezo zou die niet teruggehaald kunnen worden? Ik denk dat dat gewoon niet kan, gezien wat er gebeurd is. Maar ja, verder zijn er ook weinig opties. Ik bedoel, Max Huibels, word ik ook niet warm of koud van.
Nee, maar weet je, en daarom begon ik dus straks over de KNVB. Die signaleert dit probleem ook in Nederland. Hè? Weinig aanwas en die willen dus een soort van opleiding daarvoor gaan opzetten. En een buddy gaan koppelen aan bepaalde mensen. En dat is waarom ik aan Van Gaal moest denken. Want ik denk, Van Gaal zou misschien zo'n buddy kunnen zijn voor Danny Blind. En hem daar een beetje. Maar goed, het is allemaal. Ik bedoel, loopt er niks in het buitenland rond? Dat vind ik nu ook nog moeilijk te beoordelen. Is er niks in België of Duitsland?
Nee, precies. En hetzelfde geldt voor de coach. Hè. Ik bedoel, als we morgen Schreuder ontslaan, of volgende week, na PSV. Ja, wat dan? Ik bedoel,
dan is de spoeling dus heel dun.
Ik bedoel, Fred Grim die loopt tegenwoordig heel veel rond bij Ajax. En mensen vragen zich af, waarom loopt hij daar? Nou, die kijkt gewoon jeugdvoetbal. Die is zelf ook op tv, geloof ik, onlangs aangegeven bij Goedemorgen Eredivisie. Maar dat is natuurlijk wel iemand die een vriend is van Danny Blind. Ja, dan maken mensen toch wel snel de optas op. Maar ik zou op de Nederlandse markt, waar Ajax toch altijd op kijkt. Ja, misschien van Bronckhorst. Maar verder, ja, die heeft dan natuurlijk het Feyenoord-stempel wat tegen hem werkt. Verder zie ik geen één optie.
Nee, er zullen ongetwijfeld nog weer wijzen naar Peter Bos.
Ja, maar daar word ik ook weer weemoedig van.
Ik heb precies hetzelfde.
In de zin van, dan gaan we van de regen in de drup. Peter Bos is een fantastische coach met fantastisch voetbal. Maar altijd kamikaze en nooit winnen als het erom gaat. Dat is een beetje wat er om Peter Bos hangt. Dus ja, dat, dat,
Nee, maar weet je, en daar, dat is waarom ik wel een paar keer al ook wel heb gezegd, dat ik denk van, dat je eigenlijk, als je dan de beste coach op dit moment die beschikbaar, nou, ik weet niet of het beschikbaar is, maar Slot zou je misschien met een flinke transfersom nog los kunnen weken. En die doet het op dit moment niet zo goed, omdat hij zo'n 6 mist bij Feyenoord. Maar ik denk wel dat het de beste man is die je misschien zou kunnen halen.
Ja, op papier zeker. Alleen ik denk dat het onmogelijk is om hem te halen. Ik denk ook dat hij het niet wil, want dan wordt die persona non grata en dan ja, ik bedoel...
Sluit aan in het rijtje met andere personen en ook raad.
Ja, dat is waar, maar ik zie dat gewoon niet gebeuren. Al ben ik het met je eens, het is inhoudelijk wel de beste keuze als Nederlander. Hè, ik weet wel, vorig jaar hebben ze die trainer van Bodo Glimt. Help me even, Jan. Dat was die Noor.
Ja.
Ik ben even zijn naam... Ik heb het van de week toevallig met Kevin daar nog over gehad in de groepschat. Maar,
je hebt het dus niet over de bondscoach van Denemarken?
Nee. Ik heb het over de trainer van Bodø Glimt. Daar ging vorig jaar een gerucht over. Daar kwam Hamselaar destijds ook mee, volgens mij. Dat die als alternatief op Schreuder gold als een van de kandidaten. En dat is een Noorse trainer die al jaren bij Bodø Glimt speelt. Die daar met een budget werkt en prestaties neerlegt waar je u tegen zegt. Ja, dus misschien staat hij nog op de lijst. Dat zou zomaar kunnen.
Ja, ook daar ben je... Het is dat is lastig inschik. Ik weet alleen dat Ajax vaak genoeg heeft gezegd dat ze in principe voor Nederlanders... dat ze daarna uitkijken.
Kjetil Knutsen is zijn.
Oh, Knutsen, ja, ja, ja.
Ja, Knutsen. Nou, je hoort alweer, dat is wel weer zo'n naam waar ik mijn tong over ga breken. Ja, dus dat zou ook zomaar kunnen. Maar ja, Ajax is niet zo van het avontuurlijke buitenlanders naar binnen halen op coachinggebied. Dus ja, dat worden nog spannende tijden in de arena qua organisatie.
Ja, en het laatste wat je wil is natuurlijk dat je weer in zo'n situatie terechtkomt als tussen de jaren, wat zullen we zeggen, 2002 en 2015. Dat je gewoon heel veel verschillende coaches en bestuurders voorbij ziet komen die allemaal dezelfde problemen gaan krijgen.
Ja. Nou ja, de TD die er gaat komen, al wordt het blind, zal aan de bak moeten. Wat moet er volgens jou gebeuren in de winterstop, Jan? Waar moet Ajax zich op focussen op transfergebied?
Nou ja, een rechtsbuiten. Dat moet er sowieso bij komen. En ja, ik denk ook dat je een Alvarez, als er nog steeds een mooi bod komt, dat je die zou moeten verkopen en dat je voor een voetballende 6 zou moeten gaan.
Ja, kijk, onlangs zijn Huntelaar en even kijken, een van de scouts die zijn toen naar Brazilië afgereisd om een rondje langs de velden van verschillende spelers te bekijken. Een daarvan is André, middenvelder van Fluminense, nummer 6. Dat zou zomaar zijn optie kunnen zijn.
Dat zou zeker een optie kunnen zijn. En ze zullen er ongetwijfeld ook meer bekijken. En dat lijkt, ik heb maar niet zo heel veel beelden van hem gezien. Maar dat lijkt wel iemand te zijn die een dribbel en een paas heeft. En ja, dat zou wel eens fijn zijn.
Ja, want het kan ook zomaar zijn dat Alvarez alsnog vertrekt in de winter. Daar komen we zo nog wel even terug. Dus dan heb je sowieso weer een middenvelder nodig. Rechtsbuiten zeg jij, ik zeg Ziyech. En verder is er eigenlijk... is alles, al het andere is... Ik heb toen heel Transfermarkt af zitten struinen. Er is gewoon, als je kijkt wat er haalbaar is en kwaliteitsinjectie is, dan blijft er bar weinig over. En dan heb je nog wel jeugdspelers, maar dat zou ik dan weer wanbeleid vinden, omdat je nou juist met Conceição een jeugdspeler hebt gehaald, die waar je van zegt, die moet even in de luwte groeien.
Ja.
En dan is hij dan, dan moet je niet weer een 18-jarige Braziliaan halen, ook al is die beter dan Conceição. Dan denk ik van dan heb je, wat ben je dan aan het doen? Dan haal dan een gearriveerde speler, dan zou ik zeggen, haal Ziyech op, want die speelt alleen nog maar op de training.
Ja. Ik heb nog wel dat ik denk van de backposities. Sanchez en Wijndal zijn natuurlijk wel echt pure backs. Waarbij je misschien ook nog wel moet afvragen van zijn die niet meer geschikt voor een 3-5-2 opstelling. Je zou misschien nog wel een back willen hebben die net als Mazraoui en toch ook Blind op wat meerdere posities inzetbaar is. En heel handig is aan de bal. Ik ben niet helemaal kapot van hoe op dit moment de backposities zijn ingevuld.
Nee, ik even min. En centraal ook niet, Jan. Linker centraal ook niet. Dus nee. De enige die zeker is van zijn plek is Timber, die mij ook relatief tegenvalt. Dat is nog steeds de beste speler achterin. Maar is ook gebleken dat een transfer naar Manchester United echt nog niet een ding is waar hij zich aan moet wagen. Die heeft ook nog wel wat te winnen bij Ajax.
Ja, en wat is dit nou? Het is eigenlijk pas de tweede echt grote seizoen bij Ajax. Dan zie je vaak dat het iets minder is. Ja.
Dus wat dat betreft, daar moet ook nog wat gebeuren. Ja, en die backs, Jan, ik weet niet. Ik snap niet dat ze bij Ajax niet werken. Althans, daar ga ik vanuit. Met profielschetsen. Ik bedoel, je hebt een bepaald systeem wat je wil spelen. Daar horen bepaalde spelers bij. En die hebben een bepaald eigenschappenpakket. En daar ga je op scouten. Ja, en dan haal je Sanchez. Daar weet je van. Ik heb 5 wedstrijden van hem gekeken. Vlak voordat hij gehaald werd. Voetballend, niet geweldig. Dat kon je meteen zien. Ik bedoel, of je... Maar moet dat per se? Nee, dat hoeft niet. De Vico was ook niet de allerbeste voetballer. Maar dan moet de balans goed zijn. Maar die balans is niet goed. Bessican is niet geweldig aan de bal. Wijndal, die zag ik van de week eruit gerend worden. Dat ik dacht van, nou, die is niet veel trager dan, niet veel sneller dan Blind. En dan heb je Sanchez die niet handig is met de bal. Ja, het houdt niet over.
Nee, ik denk dat Wijndal wel een stukje sneller is. En die was alleen een paar kilootjes te zwaar nog.
Ja.
Maar wat ik denk wel, op het moment dat je vaststelt dat de bepaalde transfers niet goed zijn gegaan, dan zul je dat hele proces weer in stukjes moeten hakken. En dan zul je die stukjes allemaal moeten verbeteren. Hoe ziet de formulier van een scout eruit? Is dat per positie verschillend? Wat voor criteria staan erop? Waar beoordeel je ze op? Al die dingetjes, daar zul je langs moeten lopen. En zul je moeten kijken van waar kunnen wij meer kwaliteit bieden?
Ja. Dus als een van de scouts toevallig luistert, stuur ons eens een formuliertje.
Ja, ik ben wel heel benieuwd hoe zo'n formulier eruit ziet.
Ik hoef echt niet te weten welke spelers ze volgen. Nou, vind ik ook interessant natuurlijk. Maar dat hoeft niet eens. Ik wil gewoon eens even weten, wat voor formulier is dat? Hoe werd dat ingevuld, als het al een formulier is?
Ja, en ik heb wel eens scouts hier over gesproken. Niet van Ajax, maar van andere BVO's. En die gaven dan aan dat er heel veel verschil in taal zit die alleen al wordt gebruikt daarop. Ja, weet je, het is wel iets als organisatie om dat allemaal goed te fine-tunen. En te kijken van waar bieden we kwaliteit en hoe vinden we kwaliteit.
Wij zouden die consultancy taak op ons nemen, Janne.
Ja, zeker. We zijn bereid om te luisteren.
Als mensen advies nodig hebben, jongens, Jan en ik zijn van appel en ei te krijgen. Nee, maar zonder gekheid. Dat is geen rocket science. Weet je wel, dat is wel op zich...
Het lijkt mij ook niet.
Nee, ik bedoel, je kijkt naar een wedstrijd en je zet vinkjes of je schrijft dingen op. Ik bedoel, zo moeilijk kan het niet zijn. Alleen, ik vraag me af. Ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld een Huntelaar van Amsterdam zegt, wij willen een voetballende centrale verdediger linksbenig. Ja, maar dan haal je Bessie.
Nou ja, kijk, ik bedoel, ik denk dat Bessie echt wel een heel goede linker centrale verdediger kan worden. Maar het is natuurlijk qua profiel, en zeker als je naar zijn capaciteit aan de bal kijkt, ja, is het eigenlijk niet echt een match.
Nee, maar dan, maar kan worden, zeg jij Jan, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar dat zeg je niet bij een speler van 23 miljoen. Voor Ajax is een speler van 23 miljoen, dan had je gewoon een topper moeten hebben die aspecten heeft die je zoekt. En als je die niet hebt, ja, dan moet je misschien verder kijken. Maar dan vind ik 23 miljoen heel veel voor een speler waarvan we zeggen dat moeten we nog ontwikkelen.
Nou ja, weet je, ik denk nog steeds dat hij die investering waard kan zijn.
Dat denk maar ik ook.
En we moeten natuurlijk ook wel eventjes realiseren dat het niet makkelijk is om zo'n Martinez één op één te vervangen.
Nog even daarover. Een paar weken terug, hè? We hadden het in het begin van de podcast over. Ajax veel te veel geld voor gekregen. Ik ga je vertellen, daar heeft Ajax echt helemaal niet te veel voor gekregen.
Nee, maar dat zeg ik, dat roep ik al maanden.
Linker centrale verdedigers, voetballend, met de intensiteit en de ruimte, de snelheid die hij heeft, die zijn er niet veel.
Nee.
En je ziet nu, iedereen is lovend over hem in Engeland. Hij is 2 turfjes hoog. Maar dat boeit al niet meer. Hij is voetballend zo goed. Hij heeft het spel leest hij zo goed. En je ziet nu ook, ik denk ook heel eerlijk gezegd, dat je Martinez harder mist dan Anthony op dit moment. Bij Ajax.
Ja, nee, 100%. Maar ik geloof echt nog wel in Bessie, hoor. Die heeft genoeg snelheid en body. En ik denk ook als je hem omringt met genoeg voetbal, dan past dat. Dan
ik,
kan dat
ik ben
echt
het helemaal
wel
met je eens, Jan, dat het best nog wel te ontwikkelen is. Ik vind alleen dat dat gek is dat je dat zegt bij een speler van 23 miljoen. Dit is de tweede speler op de lijst van duurste transfers ooit. Hè,
jawel, maar ik wil daar wel bij zeggen, als de organisatie van het team zou staan en er is genoeg kwaliteit omheen, dan denk ik dat dit ook een directe meerwaarde was geweest. Maar je helpt hem nu niet, hè, door de afstanden die...
Nee, ik ben het met je eens. Ja, en dan had je ook andere backs moeten kopen.
Dat, precies,
dat
ja.
Hadden, kijk, dan haal je en Sanchez die niet kan voetballen. Dan haal je Wijndal, dat valt allemaal nog niet mee. Kaplan moeten we nog afwachten. Dan heb je alleen Timber. Ja, Blind is weer een paar procent minder geworden. Ja, dan heb je het in ieder geval op de achterste linie niet goed gedaan, vind ik.
Maar dit is het, gewoon wat denk ik de grootste les, misschien wel van de transfers van de afgelopen jaar. Je moet altijd vanuit voetbal redeneren. En ik bedoel, de meest succesvolle seizoenen, 18-19 was natuurlijk ook zo'n seizoen. Daar kon iedereen wat met een bal. Dat heb je gewoon nodig bij Ajax.
Ja, en dat is nu absoluut niet het geval. Goed, even over de transferperiode die eraan zit te komen. We gaan naar onze ook weer terugkerende rubriek rugnummer roulette. En we gaan kijken wat voor nummer het vandaag wordt.
Nou, het zal mij benieuwen hoor. 6. Het nummer van Donnie en Davy de laatste jaren. Ik hou ervan hoor. Blond. En dan heb ik het niet over het bier.
Zo, Jan. Nummer 6. Jouw favoriete nummer 6.
Ja, ik heb er eigenlijk een paar, weet je. Ik heb wel wat met Donnie van der Beek, omdat hij uit Nijkerkerveen komt. En die heeft daar op de Rootselaarschool gezeten. Nou, daar heb ik zelf stage gelopen ooit als leerkracht, toen hij daar nog als klein mannetje rondliep. En ik weet nog dat ze daar zeiden van Donnie van der Beek zit bij Ajax. En dat was toen nog echt nog een heel klein mannetje. Ja, en dan daar heb je dan natuurlijk een bepaald gevoel bij. Dus Donnie van der Beek is een van mijn favorieten sowieso. Maar Kanu en Trabelsi zijn de anderen die bij mij meteen in gedachten springen.
Ja, met name die laatste Trabelsi, dat was een fantastische. Dat was zo'n verrassingsaankoop. Hè? Van volgens mij was het Sfaxien, of weet u, noem je dat?
Ja, had geen voetbalschoenen volgens mij ook bij zich.
Nee, moest ze van Adriaan Selene. Dus dat was wel bijzonder. Ja, die kwam toen in het kielzorg van Maxwell, Ibrahimovic en Mido. En ik was een 16-jarige jongen en die zat een beetje de opstellingen een beetje te bekijken hoe het zou kunnen worden. En toen dacht je, dat zijn vier grote talenten. Nou, dat waren allemaal hits. Om het
dat was fantastisch. En ik weet ook nog zo'n mooie anekdote over Trabelsi. Was dat op een gegeven moment Fred Grim, die riep naar hem easy. Want hij dacht van, hij moet rustig aandoen. Alleen Trabelsi, die verstond ici. En in het Frans betekent dat hier. Dus die speelde die bal zo gek terug naar Grim. Ja, weet je, dat zijn van die dingen die je dan onthoudt en niet meer vergeet. Het is gewoon goud.
Hey, maar, wie op 6 speelt trouwens... Jan, maar die geen rugnummer 6 heeft, is Alvarez.
Ja.
En Alvarez baalt nog steeds van zijn afgeketste transfer naar Chelsea, gaf hij aan deze week bij een interview met ESPN.
Ja, wij ook inmiddels.
Nou ja, kijk, ook die speelt nog niet op zijn niveau van vorig jaar.
Nee, maar daarom zeg ik het. Hè. Dus als je, zoals we het er straks over hadden, als je mensen wilt verkopen op de piek van hun prestaties, dan was het achteraf beter geweest om het te accepteren.
Ja,
ik vind het, ik weet je, dan je kunt je natuurlijk afvragen van, is Chelsea nu gaan twijfelen door de afgelopen maanden? Ik denk dat nergens voor nodig is. Vorig jaar bewezen hoe belangrijk die kan zijn voor een ploeg die staat. Ja, wat denk jij? Denk je dat ze voor hem terug gaan komen?
Dat denk ik wel. Ik denk dat ze wel in hem en wel nog steeds een optie zien. En je hoort ook steeds meer geluiden dat Barcelona een oogje op hem heeft als eventuele opvolger van Busquets. Ik ben benieuwd. Ik denk dat als Ajax 15 miljoen kan vangen voor Alvarez in de winterstop, dat je dat wel moet doen, denk ik.
Ja, zeker. En kan die het niveau aan, denk je?
Daar twijfel ik heel erg over. En denk er ook wel aan van welk team die komt. Ik vind dat hij bij Barcelona totaal niet past. Ik vind dat hij bij Chelsea beter past. Mijn nieuwe coach is ook best wel een voetballende coach, dacht ik. Dus die man van Potter, van Brighton... Van Brighton toch, Jan?
Ja,
correct me. Ja, dat dus ik denk dat hij in een team waar alle Atletico Madrid of zo, dat zou hem wel heel goed passen, denk ik.
Ja, maar ik denk dat het vooral belangrijk is dat het team echt staat als een huis.
Ja, sowieso.
En dan kan hij anderen beter laten functioneren. Ja. En dat kan denk ik ook bij Chelsea. Dus,
eens. Ja. Hey, kritiek van Sneijder op Alvarez dat hij voetballend tekort kwam. Sneijder zei zelf... dat hij ook in die huidige rol die hij nu invult, zelfs hij nog zou kunnen spelen. Dat vraag ik me af. En dat het alleen maar balletjes vooruit of achteruit en zijwaarts was. Dat is ook wel overdreven, toch?
Dat is allemaal overdreven. En weet je, wij hebben die kritiek misschien zelf ook wel gehad op Alvarez, zeker in het begin. Maar ik denk dat hij de afgelopen paar jaar heeft hij wel laten zien dat hij daar een enorm groei in heeft gemaakt. En dat hij ook gewoon progressieve passes kan geven, hè? Passen vooruit.
Ja.
Ja. Maar ja, op dit moment, zoals het team gewoon niet staat, dan krijgt hij het ook moeilijk. En dan zie je gewoon een matige Alvarez.
Kijk, wat je ziet is dat, dat geldt voor Timber ook en dat geldt ook voor Alvarez. Dat zijn bij uitstek twee spelers die in een niet draaiend team automatisch een stuk minder worden. Ja. En dan heb je ook nog Tadić en Blind die dan in zo'n team nog steeds erin staan die ook minder zijn geworden. Ja, dan gaat het hard. Dan gaat iemand als Berghuis... en alle respect voor Berghuis. Ik ben echt fan van Berghuis. Maar die wordt dan ineens je dragende man. Ja, dat is wel vreemd.
Nou ja, dat is denk ik in ieder geval niet wat je moet nastreven. Nee. Als Ajax zijnde. Dat mag wel iets...
En ik ben fan van Berghuis. Hè? Ik bedoel, hij speelt ook echt aardig. En ik vond hem tegen RKC bijvoorbeeld ook heel goed spelen. Dus niks slechts over Berghuis.
Nou ja, ik ben niet per se een fan van hem. Maar ik vind wel, het is een prettige voetballer om erbij te hebben.
Dat alleen, bedoel ik. Dat bedoel
alleen, ik vind wel dat als je moet kijken naar wat is de top drie van je beste kwalitatieve spelers zijn in je elftal. Dat Berghuis daar... er eigenlijk niet bij zou moeten zitten. Maar dan zouden de sterspelers moeten zijn. En op dit moment mis je dan gewoon kwaliteit.
Ja, nee, precies. Helemaal met je eens. Hey, Jan, we zijn er doorheen door deze reguliere podcast.
Ja, ik ben wel één ding benieuwd naar, Bart. Want voor de komende jaren, het verwachtingspatroon. Dat is wel iets wat we de afgelopen weken en maanden... waar we vaak mee geconfronteerd worden. Wat vind jij nou dat we logischerwijs of redelijkerwijs... zo kan ik het beter zeggen, kunnen verwachten van de Ajax de komende jaren?
Ja, kijk, weet je wat het is, Jan? Het zijn een beetje fluctuaties natuurlijk. Hè? En ik denk dat een club als Ajax zal... in de komende 5 à 10 jaar... misschien dat er een Super League komt... waar ze onderdeel van zouden kunnen worden... dan wordt het allemaal anders. Maar als het zo blijft zoals het is... Ajax blijft een club wat altijd moet verkopen... om te overleven. Financieel dat te kunnen doen wat ze willen. Dus dat houdt ook in dat je elk jaar... weer naar een half nieuw team moet gaan bouwen... Ja, en dat neemt risico met zich mee. Het kan in één keer goed vallen... hè, dat de jeugd aanwas zo goed is... en dat de aankopen... zo spot-on zijn dat het allemaal samenvalt. Net zoals een 18-19. Maar ja, dat is denk ik eerder een uitzondering dan dat het de regel is. Ik bedoel, laten we niet vergeten dat ook Den Haag... buiten vorig jaar natuurlijk die 6 wedstrijden... er ook knullig uitging tegen Benfica. Den Haag won ook geen 1 thuiswedstrijd in de Champions League van een Engels team. Ja, ook Den Haag heeft moeite gehad daarmee. En logischerwijs. Want die heeft ook een nieuwe elftal al moeten bouwen. Dus ik vind dat je gewoon nog moet blijven bij overwintering Europa. Dat is denk ik echt wat je van Ajax mag verlangen. En dat is het ene jaar Champions League overwintering. En dan nog 2 jaar Europa League overwintering. En dan denk ik dat je gewoon heel erg tevreden mag zijn. Met af en toe een uitspatting naar iets meer.
Ja, nou oké, dat zijn dan je Europese ambities. Er gaat natuurlijk ook wel wat veranderen de komende jaren. Die deelnamegelden in de Champions League gaan nog fors stijgen. En er komt straks weer ruimte voor een nieuwe tv-deal in Nederland. Daar zou je dus misschien wel weer wat stappen kunnen maken financieel. Wat vind jij dat we redelijkerwijs nationaal mogen verwachten van Ajax?
Altijd, ja, kampioenschap. Ik vind 10 jaar kampioenschap, in 10 jaar 8 keer kampioen.
Ja, oké. Okay. Dus,
met de huidige verhouding, hè? Zeg ik erbij. Met de huidige verhouding. Ik bedoel, de verhoudingen.
Maar je hebt het zelf in de hand, hè?
Nee, ik snap wat je bedoelt. Alleen als je kijkt naar de verhoudingen van wat de mogelijkheden zijn bij PSV en Feyenoord. Dan is het eigenlijk bijna schandalig als Ajax een kampioen wordt. Als je ziet wat de financiële huishouding is van die 3 clubs. Dus. Alleen het feit is wel, je speelt nog steeds in dezelfde competitie. PSV en Feyenoord spelen tegen dezelfde teams als Ajax. Dus ja, als Ajax een keer een mindere fase heeft, zoals nu, bijvoorbeeld zondag wordt een fantastisch moment. Ja, PSV ruikt bloed. Die hebben nu 1 topwedstrijdje gewonnen tegen Arsenal. En dat wil ik niet bagatelliseren. Maar ja, ik denk dan ook, de week ervoor was het dramatisch wat we zagen. Maar ze hebben het nu goed gedaan, dus die zitten in de goede flow. Dat moet je ook kunnen respecteren. En ja, die ruiken bloed. Dus als die gaan winnen, ja, dan wordt het allemaal wel lastig, hoor.
Maar stel nou dat we dat zeggen, hè, dat je zegt van, nou, oké, je moet in ieder geval 8 van de 10 jaar moet je kampioen worden. En ja, Europees, als je het per 3 jaar bekijkt, 1 keer overwinter in de Champions League, 2 keer in de Europa League. 1 keer in de 10 jaar misschien een keertje echt pieken in de Champions League.
Ja, ik zou het liever vaker willen, maar ik denk dat het gewoon niet realistisch
nee,
is.
Nee, dat denk ik ook niet. Maar als je dat nou zegt als uitgangspunt, en je kijkt nu naar de huidige ranglijst en de huidige situatie, dan zou je dus zeggen van, oké, Schreuder voldoet voorlopig aan die prestatienorm. Dus waarom zou je hem dan weg willen?
Ja, maar dat vind ik dan weer een eenzijdig bekeken richting Schreuder. Kijk, je moet ook constateren in de competitie, ja, dat Ajax bovenaan staat, dat is bijna, ja, is geen verrassing. Ik bedoel, ik mag hopen dat dat in ieder geval de verwachting is. Kijk, wat ik veel erger vind, is de dips die je hebt gehad in de Champions League. Kijk, je kunt uit de Champions League geknikkerd worden in de poolfase. En je kunt eruit geknikkerd worden. Er zijn meerdere manieren waarop dat kan. Zoals dat dit seizoen gaat, onacceptabel. Onacceptabel. Ja. Ik bedoel, je kunt niet 4 wedstrijden tegen Liverpool en Napoli echt zo van de mat gespeeld worden. Zoals Ajax dat heeft laten gebeuren. Ja, dat kan gewoon niet.
Ook niet in een seizoen, vind jij, waarin je misschien weer opnieuw begint met bouwen?
Nee, want kijk, Ten Hag had dat seizoen na 18-19, De Ligt was weg. De Jong was weg. Er waren ook spelers weg. Moest ook vervangen worden. Ja, en die is toen ook uitgeschakeld. Alleen, ja, heeft er nog wel tot op de laatste speeldag uit bij Valencia gewonnen. Chelsea, die megawedstrijd in Londen. Ten Hag had veel moeite met de thuiswedstrijden om die om te zetten naar winst. En dat werd op het nippertje net niet gehaald. Ja, dat vind ik toch iets anders dan dit jaar. Waar je echt gewoon totaal kansloos eraf gaat.
Ik haat dat gevoel van kansloos zijn. Ja, ik zit ook ergens naar te kijken en je voelt je gevangen zitten in die wedstrijden.
En ik vind ook, het verwachtingspatroon is aan de ene kant. Maar aan de andere kant is ook dat je ook die nuance moet kunnen zien. Er staat een half nieuw elftal. Waarbij de aankopen zeker nog niet succesvol zijn. Ja, in hoeverre kun je dan dat allemaal op het bordje van Schreuder leggen? Dat vind ik dan wel weer. Hè? Ik bedoel, dat spreekt wel voor hem. Ik vind wel dat hij bepaalde keuzes in de wedstrijden, zeker in de Champions League, had hij de boel om kunnen gooien of anders kunnen doen en probeerde schade te beperken. Ja, hij liet zich ook wel echt makkelijk naar de slagbank leiden. En dat vind ik hem wel kwalijk te nemen, al moet ik wel zeggen. Nog één ding, Jan. Vorige week had ik daar toevallig een tweet over. Ten Hag begon bij Ajax. Eerste half jaar was verschrikkelijk. De F-side song. Slaap kindje slaap. De laatste wedstrijd bij Excelsior uit. Was verschrikkelijk om naar te kijken. Ja. Vervolgens de drie grootste talenten van de laatste jaren. De jeugdopleiding die floreren ineens. Daar haal je 2 spelers bij. Twee bullseye op de transfermarkt met Blind en Tadis. Dat valt allemaal samen. Ja, met Ten Hag samen was dat perfect. Die had wel een ander verwachtingspatroon. Want Schreuders verwachtingspatroon ligt een stuk hoger dan dat van Ten Hag.
Ja, maar daarom probeer ik hier met jou erachter te komen van wat kun je redelijkerwijs verwachten van Ajax? Ik denk dat als je zegt dat ze misschien 1 keer in de 10 jaar moeten pieken en 1 keer in de 3 jaar moeten overwinteren in de Champions League. Dat je dus heel erg periodes van groei zult zien en van opbouw, heel veel opbouwfases. Dan is het misschien ook niet gek dat je zegt dat in zo'n eerste jaar van een wederopbouw, dat je een keer een paar keer flink onderuit gaat en dat je dat op de koop toeneemt. En dat je daarna wel gericht investeert.
Nee, maar dat is het, Jan. Ik denk dat niemand het heel erg had gevonden als Schreuder de fase na de winterstop had gehaald. Dat als hij dat niet had gehaald, had iedereen, we hadden best wel mensen vrede mee kunnen hebben. Het is gewoon de manier waarop.
Ja, precies. Maar is dat niet inherent aan dat je in het eerste jaar van zo'n wederopbouw zit? Als je het misschien zo kunt zeggen.
Ja, kijk, het is maar net hoe je ernaar kijkt. Ik zeg, PSV wordt uitgeschakeld door het team wat in deze pool, ik geloof, 30 goals tegen gaat krijgen. Ja, maar PSV, als ik nu naar zondag kijk, denk ik toch van, nou.
Ja, dan ben ik ook niet zo gerust op.
Snap je? Dus wat
helemaal mee eens. En ik vind de belangrijkste vraag is misschien nog steeds van, is het niet gek dat je als je eind oktober zit, dat een team nog steeds niet als team functioneert, hè? Dat er nog zoveel ruimtes tussen zitten.
Nee, maar dat is wel een trainersdingetje. Daar ben ik het helemaal met je eens en dat vind ik een van de kwalijkheden van Schreuders, dat hij gewoon geen keuze durft te maken. Ik vind ook, je moet gewoon kiezen, Tadić of Bergwijn speelt. Klaar.
Ja, ja, ja.
Stoppen met dat zoeken naar posities voor die spelers. Ze zijn allebei, Tadić wordt 50% minder en Bergwijn 80% minder als hij op een andere positie gaat spelen. Dan moet je dat ook gewoon niet meer doen. Dan moet je er maar één teleurstellen en op de bank zetten. Hoe pijnlijk dat ook is. Niet meer zoeken naar plekken voor bepaalde spelers omdat je wil dat ze moeten spelen. Je moet gewoon de beste spelers die op de positie passen daar neerzetten. Concecao, dat is een rechtsbuiten. Nou, dan zet je die daar maar neer. Ja, Brobby is een spits. Die zet je in de spits. Dan Tadić of Bergwijn op links. Berghuis op 10. Ja, dan heb je in ieder geval de specialisten op hun specialisme.
Ja, dat klopt allemaal. Ik zoek alleen nog steeds naar wat mag je redelijkerwijs verwachten. Want in de organisatie betekent dat natuurlijk ook iets. Je gaat pas afscheid nemen van iemand als hij niet aan je verwachtingen voldoet.
Daar ben ik helemaal met je eens, Jan. Maar het speelt
je wil niet weer in zo'n situatie komen dat er straks 5-6 trainers achter elkaar komen. Die allemaal paardenlul zijn volgens onze tweets.
Daar ben ik helemaal met je eens. Maar deze situatie neigt wel naar de situatie van Cole Adriaanse.
Daar
neigt hij dit naar van Schreuder. Dat was in Europa ook een fiasco, uitgeschakeld worden. Het is de Celtic, geloof ik. Heb ik het goed? Ja, ik dacht het wel. Voor de Champions League naar Europa League gaan. Daar ook uitgeschakeld worden op een lullige manier. Vervolgens de competitie stond hij volgens mij bovenaan toen hij ontslagen wordt. Nou, alle parallellen zijn te trekken met Schreuder. Alleen Schreuder gaat nog dieper door de ondergrens. En er zijn redenen voor. Hè? Van de andere kant, ik denk ook dat intern er meer meespeelt dan alleen het sportieve deel. Dat ook zijn de rol van zijn zaakwaarnemer bij transfers. Het openlijke kritiek op beleid. De emotionele uitbarsting. Ja, dat helpt allemaal niet mee. Daarom zeg ik denk dat dit de week van de waarheid wordt.
Ik snap het ook heel goed als mensen zeggen van het is een paardenlul, hij moet weg. Hè? Ik snap het vanuit de emotie. Maar ik vind wel dat je als club moet je heel helder hebben gewoon wat je verwachtingen zijn.
Nee, eens.
Want anders dan gaat het je straks een fortuin kosten aan nieuwe trainers. Ja. Want die volgende die komt, die zal misschien ook in het begin heel veel moeite hebben en door iedereen afgezeken worden.
Nee, ik ben het helemaal eens. En ik luister goed. Hè. Ik ben nu een beetje de advocaat van de duivel aan het spelen. Ik ben ook niet voor ontslaan. Hè? Ik bedoel, ik vind ook dat er genoeg redenen te bedenken zijn waarop hij nog steeds zijn kans moet krijgen om het om te kunnen draaien. Ja, ik denk alleen wel dat er gaan bepaalde krachten loskomen als er zondag dik wordt verloren voor PSV bijvoorbeeld. Kijk, als jij vanavond wint van Rangers en je wint zondag met 3-4-0 van PSV thuis, dan zit Schreuder er gewoon na de winterstop gewoon nog lekker in.
Ja, weet je, ik probeer me een beetje voor te stellen hoe dat eruit moet zien, dat hij dan op het matje moet komen bij Ajax. En denk ik, hetzelfde dat daar sprake van zou zijn. Van bij wie gaat hij dan op het matje komen? En wie is dan diegene om daar wat over te zeggen? Want nee, daar mis je gewoon dat zwaargewicht in de organisatie.
Dat klopt, dat zal dan Van der Sar zijn.
Ja, wat ik het vervelendste vind, is dat je gewoon iets van 8, 9, 10 momenten eruit kan plukken uit zo'n eerste seizoen zelf. Dat je het gevoel hebt dat er binnen de club maar wat gedaan wordt. Mm-hmm. En ik wil gewoon dat daar een duidelijke visie is. Dat die wordt uitgedragen, dat er duidelijkheid is. Ja, pas dan heb je het idee dat het niet aan het toeval wordt overgelaten. Nee, en dat is nu wel.
Dan komen we helemaal terug op het begin van de podcast over hadden. De DD, dat is de belangrijkste plek die op de korte termijn ingevuld moet worden. Wie dat ook wordt, daar moet iemand komen waar de scouting tevreden over is, waar de RVC tevreden over is, waar Huntelaar en Hamstra mee door een deur kunnen en waar Schreuder ook zijn ding nog mee kan doen.
Ja, maar ik wil ook niet dat de belangrijkste kwaliteit van die DD flexibiliteit is. Weet je, dan kun je ook iemand uit Den Haag halen, hè, zonder ruggengraat.
Ja, maar het kan ook zomaar zijn als Danny Blind de TD wordt. Die zegt, Hamstra, bedankt en tot ziens. Klaas, jij bent mijn rechterhand. Schreuder, we zien het niet meer zitten. We hadden een andere trainer. Dat kan ook zomaar dat gebeurt.
Zonder buddy.
Ajax wordt een buddyclub. Hou op.
Nee,
buddy.
Ik hoop wel dat we iemand dan daar neerzetten die geen buddy nodig heeft. Maar dat wordt toch wel.
Als ik eindelijk naar het stadion een keer ga, dan wordt Kevin mijn buddy.
Nou, dat
Ja. Nee, maar snap je wat ik bedoel? Dat, ja, ik bedoel, je moet ook, we hebben wel een professionele ondernemer. Je kunt niet op elke positie direct buddies en leerprocessen. Ik bedoel, ja, ook al zijn die
mensen... Nee, dat klopt. Maar mijn grootste angst is dat de komende 5 trainers allemaal een paardenlul zijn. En dat de komende 5 TD's ook allemaal een paardenlul zijn. Maar dat gewoon die organisatie, dat hij gewoon het gewicht ontbreekt.
Ik blijf duidelijkheid erbij. Ontbreekt. TD met een lange termijn visie. Wat verwachten wij van Ajax voor de komende seizoenen? Wat is de stip op de horizon? Die moet dat is zijn rol. Dat is de rol van de TD. Dat gaat Huntelaar niet doen. Dat gaat Hamstra niet doen. Dat moet een TD gaan doen. En al is het maar dan Danny Blind. Oké, dan gaat hij het doen. Maar iemand moet dat gaan doen. En dan moet ook iemand die dat lange termijn proces bewaakt. En daar schort het nu aan.
Het zou denk ik als een organisatie helpen, ook Ajax. Kijk, wij zien natuurlijk altijd maar dat stukje van 10% misschien wat zichtbaar is. En daaronder zie je het niet. En ik vind ook niet altijd dat de juiste vragen worden gesteld tijdens persconferenties om dat helemaal mooi op tafel te krijgen. Reacties zijn soms ook waardeloos vanuit Ajax. Mm-hmm. Maar communiceer nou misschien gewoon eens een jarenplan, heel concreet met wat wil je per seizoen zien? Wat mogen wij verwachten van ze? Ja. Ik denk dat dat al heel veel kan helpen.
Ja, kijk, een Ajax-supporter laat zichzelf ook teleurstellen door het verwachtingspatroon. Maar Ajax kan er ook een rol spelen, door dat al voor te zijn.
Ja, dat ligt ook een taak voor de communicatieafdeling van Ajax. Laat ze daar maar eens wel wat nuttigs doen.
Jan, ik ging 10 minuten geleden al roepen dat het er was in. Maar we hebben toen nog even nog wat langer volgehouden. Met wat extra duiding over het verwachtingspatroon. Dank
daarvoor. Wedstrijd begint zo, hè?
Daarom. Ja, Jan, nu bedankt voor deze reguliere podcast die wij toch een keer mochten opnemen. Bij gebrek aan beter, zullen we zeggen. Dat al onze vrienden van de podcast zitten namelijk of thuis met pasgeboren kinderen of zitten nu op dit moment in Glasgow. Dus nogmaals bedankt. Voorspellingen hebben we al gehad. 1-3, 1-2, dachten wij. Dus yes. we gaan het straks zien. Morgen of later zal er ook weer een wedstrijdeditie plaatsvinden. Ik geloof dat ook wij dat weer zijn, Jan. Dus
ja,
dan gaan we alles wat we nu dachten dat het zou worden, gaan we dan weer voorzien van enige nuance. En de waan van de dag, zullen we maar zeggen.
Ik spreek je straks.
Nou, Jan, hartstikke bedankt. En luisteraars, bedankt voor het luisteren. En ciao.
Ciao.
Let's go, Ajax.